Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
De Vlaamse actrice Elise Bundervoet moet een van de weinige actrices zijn vandaag met werk. Niet op de planken of in het theater, maar als verpleegkundige. Want Elise combineert allebei, zowel de kunsten als de verpleegkunde. Zorg en kunst liggen heel dicht bij elkaar, zegt ze, want het gaat over het leven. Dag Elise, zit je op een berg of zit je in een dal?
Hey, dag Pat. Ik zit momenteel ergens tussenin, maar dan in een glooiend landschap. Want ik hou ervan om in een heuvelachtig glooiend landschap te vertoeven. Ik ben niet zozeer een mens van hoge bergtoppen met verre uitzichten en verschrikkelijke diepe dalen.
Maar heuveltjes en dalletjes.
Ja, maar momenteel sta ik stil. En iets is te zeggen, ik sta vaak stil terwijl ik van het een naar het ander ga. En ik kijk vaak achteruit. En ook vooruit. En dat brengt me tot bepaalde inzichten, merk ik, doorheen mijn hele leven. En door die inzichten heb ik weer de kracht om verder te gaan.
Dat achteruit kijken. Hoe ver gaat dat achteruit?
Ja, dat varieert natuurlijk, hè.
Kan dat de ene keer zijn dat je in je kinderjaar zit?
Tuurlijk, ja.
Ah, ja, toch wel.
Tuurlijk, ja. Dat gaat soms heel ver. En dat kan even goed zijn van een gesprek van daarnet. De verbeelding gaat soms los, hè. Ik bedoel, dat is, daar gaan we het wel over hebben.
Ja, de verbeelding natuurlijk. Nu, je bent een actrice die leeft, denk ik, van de verbeelding, hè?
Ja, ik denk iedere kunstenaar toch? Ja, dus ook een beetje de kracht van het zijn, hè? Ons verbeelding. Dat is eigenlijk voor iedereen, geldt voor iedereen, denk ik.
Ik wil het nog even hebben over dat achteromzien en vooruitkijken. Achteromzien, dat wordt vaak misschien wel onrecht geassocieerd met nostalgie. Ben je een nostalgisch type?
Nee, helemaal niet. Nee, ik blijf niet vertoeven in het gevoel van toen. Ik ben wel heel sensitief, waarmee ik wil zeggen dat ik heel vatbaar ben voor alle prikkels rondom mij en ook voor hetgeen ik denk en zo over terugkijken bijvoorbeeld. Dat kan me wel in een bepaalde gemoedstoestand brengen. Maar het is niet zozeer dat het nostalgisch is. Het is eerder een reflectie is vaak een verrijking, vind ik. En
Je bent de dochter van een bakker, dus een bakkersmeisje. Mag ik zeggen dat je in die periode wat naïef, wereldvreemd bakkersdochtertje was?
Goh, laat ons eerder zeggen, ja, dat klopt wel. Hè. Ik bedoel, ja, ik ben ook opgegroeid in een katholieke omgeving. Hè. Kloosterschool en dergelijke. En typisch Vlaams. En een middenstandersfamilie. En hard werken. En ja.
Waar zitten we dan?
Ja, dan gaan we wel terug naar
heel
mijn jeugd.
Welke plek bedoel je?
In het Gentse.
Gent.
Ja. Ja, deelgemeente van Gent. En maar ja, ik bedoel, goh, naïef. Het is te zeggen, eerder wat ingetogen en
verlegen.
Niet echt veel dingen durvend en een beetje opgesloten, zo wat in mezelf, denk ik. En ik heb eigenlijk het geluk gehad om heel vroeg in aanraking te komen met dansen en met muziek. En eigenlijk ik ben als 7-jarige beginnen dansen. Ik heb eigenlijk heel mijn jeugd gedanst en toch wel vrij intensief. Dus spreek ik over, ja, toch 3-4 keer trainen in de week. En ook voorstellingen maken en optredens doen. Choreografieën samenstellen met mijn vriendinnen en de school waar ik zat met de choreograaf toen en lesgeefster. En ja, door zo vroeg in aanraking te komen met verschillende soorten muziek, dat heeft mij wel gevoed.
En wat zeiden de ouders daarvan? Want ik kan me inbeelden, hardwerkende bakkers, zo zal het wel geweest zijn. Is dat niet wat frivool allemaal, dansen en zo?
Nee, helemaal niet. Mijn ouders hebben mij heel losgelaten daarin. Hmm. Wij mochten echt wel doen wat we wouden. Ik bedoel, thuis was het werken, hè. Voilà. En
moest je meewerken?
Daarbuiten, tuurlijk, ja.
Ja?
Ik heb heel hard... Ik ben een kind van een generatie bakkersfamilie ik moest heel hard werken, zwat. Voor mij was dat heel normaal. En
in de bakkerij staan?
En, ja, tuurlijk, ja. Ja.
En gesneden brood, mevrouw, wat is het? Grof, wit?
Ja, en niet durven. Ik was ook wel mensenschuw. En in die zin, ik durfde niet veel. En mijn moeder heeft mij op een bepaald moment wel geforceerd rond mijn 10e om toch maar in de winkel te bestellen. Want wij kropen ik heb 2 broers en 's ochtends, als we opstonden, moesten we zelf ons pistolets en ons dingen uit de winkel halen. En mijn ouders waren heel veel aan het werken. En dan kroop ik echt onder de toonbank, omdat de mensen mij toch niet zouden zien in de winkel. Ik was echt verlegen, ik durfde mij niet tonen. En dan ging ik de pistoletjes zo, en dan kwam mijn handje naar boven, vlug dat pistoletje pakken, en dan vlug terug naar de tafel. Hè. En dan,
Maar dat is toch niet meer verlegen, hè. Dat is mensenschuw, dat is bijna misantropie.
Ja, het is allemaal wel goed gekomen, hoor. Ondertussen. Dus ik moet zeggen, bezig zijn met het creatieve, met muziek en met dans, heeft mij echt wel gevormd. Ja.
Dan word je 18 en dan wenkt natuurlijk de grote wereld en dan ga je actrice willen worden in het conservatorium.
Ja.
Is dat niet een enorme schok van iemand die ook een beetje danst en huppelt en wat pistoletjes bestelt naar de huge world?
Ja, het is natuurlijk... waarom doe je zoiets? Hè? Waarom wil je je tonen als mens? En waarom wil je... ben je creatief? En denk dat het fundament bij mij ligt dat ik eigenlijk constant op zoek ben. En vooral in connectie wil zijn met de andere mensen... En met de dingen rondom mij en een enorme verlangen heb naar ontroering en naar schoonheid. En dat is begonnen met dans en muziek en dat heeft zich dan omvertaald naar acteren. En vaak bracht het acteren zelf mij voldoening. Maar er zijn ook momenten geweest waarbij dat niet zo was. En waarbij ik een heel ambigu gevoel had. Ik dacht van, waarom is dat wel nodig dat ik dat doe?
Maar als we even jouw carrière overlopen, als actrice, hè? Want mm-hmm. Ik zei bij het begin, je bent ook de verpleegkundige, daar hebben we het zo dadelijk over, actrice. Het is heel erg rijk gevarieerd. Je zit daar een aantal jaren dat je echt... enorm actief bent in NT Gent. Ik geloof zelfs 4 producties per... wat is het?
Per seizoen, spelen en repeteren.
En repeteren, dat klinkt weinig, maar dat is dus voor mensen die in het vak zitten heel veel. Er is Antigone, er is het Arsenaal, je hebt je filmprojecten met Urbanus, er is een hoofdrol in Roxanne, de Luizenmoeder natuurlijk, heel gevarieerd. En nu... ga ik even in vogelvlucht over die carrière, maar daar zitten natuurlijk ook gaten in, want dat is niet zo één golvende beweging van alleen maar acteren, zoals je zegt. Er zijn momenten dat je ook uit dat vak stapt.
Ja, er zijn heel vaak momenten geweest. Dat is een beetje mijn continue zoeken geweest naar... naar de betekenis van hetgeen dat ik doe. Ik heb al gezegd, ik ben iemand die heel vaak reflecteert en nadenkt en teruggrijpt. En dan komt er ineens iets anders op me weg, waarvan ik denk, oké, ik moet dat doen. En de essentie ligt hem altijd in het feit dat ik in contact wil zijn met iets, ofwel met mijn... gouden kelder vol met goud, hè, met emoties, en dat wil tonen en verhalen wil brengen en wil ontroeren. Maar ook in contact wil zijn met met effectief die andere persoon en kijken of dat we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Hm? Is dat dan het publiek bijvoorbeeld?
Ja, tuurlijk. Ja. Dus daarom, dat ik maak vaak de vergelijking. Wat is hetgene dat zorg, en als ik dat al mag doen, zorg en kunst met elkaar linkt, is dan inderdaad die connectie met die ander. Hè? En die... Ja... Het is eigenlijk... Als je in de zorg staat, heb je bijvoorbeeld je bagage. Je hebt je rugzak met al je professionele tools, hè, wat dat je geleerd hebt. En
je ranseltje.
Ja. En je komt binnen, ik maak dikwijls die vergelijking, je komt binnen in een kamer. En dan spreek ik over de periode waarin ik als palliatief verpleegkundige werkte. En ik werkte bijvoorbeeld in het palliatief supportteam in een ziekenhuis in Gent.
Sint-Lucas.
Ja, en dan heb je de opdracht om bij iemand te gaan in een kamer. En je weet allerhande informatie, soms is dat heel weinig. En je hebt bepaalde opdrachten. Mensen vragen dit of dat of dat. En dan ga je binnen in die kamer. Je kent die mensen niet. Je weet niet wie er zit in die kamer. Doe de deur open en je komt een nieuwe wereld binnen. Wat we zeggen, je springt.
Dat is net zo op een podium.
Je hebt je bagage en je springt. En hoe gedraagt je je dan? Op dat moment, hè, is net zoals bij een voorstelling, hè, je hebt je tekst, je hebt je dingen, je weet hoe dat stuk is, je weet wanneer je wat moet zeggen, je weet dit en dat, het publiek zit daar. Je weet niet hoe dat de energie van het publiek op dat moment is. Hè. Je spreekt ook, je kent het publiek niet, je weet niet hoe dat de vibraties zullen zijn, hoe dat de sfeer is.
Want elk publiek is anders, hè?
Ja, je spreekt. Hè. Dus dat zijn twee momenten waarin je zegt van, oké, ja, dat heeft een gelijkenis. En dan gaat je... Ja, zijn op dat moment dat je binnenkomt vanuit een houding van jezelf zijn, echtheid, empathisch, zijn bepaalde basisattitudes die fundamenteel zijn. Zowel in de zorg als speler. En vanuit een kwetsbaarheid ook. Dus je bent eigenlijk zonder te veel franjes en façades. En dat is een heel goede vergelijking van beide.
We gaan het straks, komen we terug op, je hebt het al even aangeraakt, de palliatieve zorg waar je heel lang in hebt verbleven als verpleegkundige. Ik wil het toch nog even hebben over die zoektocht van jou die misschien wel je leven is, een kweeste. Ik geef maar één hele specifieke periode in je leven. Je neemt een sabbatperiode van een aantal jaar, ik geloof een viertal jaren, en je krijgt 3 kinderen.
Ja.
Dat is toch, ja, hoe moet ik zeggen, in korte tijd veel kinderen.
Ja, dat klopt. Dat is ook iets... dat is eigenlijk ook iets als meisje wou ik altijd al graag een groot gezin. Hè, een beetje op zijn Italiaans, met la mama, en het koken en veel, allemaal samen. En
als meisje
dat, al? Ja. Ja, ik heb altijd al dat ik had altijd dat gevoel van dat gaat wel in mijn leven zo worden.
Merkwaardig.
En op privévlak is mijn leven redelijk hobbelig verlopen. En heeft zijn, dat is niet zo traditioneel en zo, laten we zo zeggen. Maar ik heb wel 4 fantastische kinderen. En ik heb...
Een voetballertje, een wielrenner, ja. Een Amazone en een creatieve duizendpoot.
Ja, dat heb je goed gezien. Dat heb je goed gezien. Ja, inderdaad, ik heb 4 prachtige kinderen. Dat is ook een soort van een levenswerk. Iets dat komt en dat waar je dat je weer loslaat.
Komen die op de eerste plaats?
En
die kinderen? Komen die op de eerste?
Toch altijd, dat is evident, hè.
Ik weet het
dat
niet.
Is, ja, mij lijkt dat toch evident. Dat je voor je kind hebt je die onvoorwaardelijkheid en die echt die liefde die er is. Voilà.
Door het vuur. Door het
en,
vuur.
En ja, ik bedoel, ja. Ja, je kunt echt wel van die extreme situaties hebben van ga je dan echt door het vuur. Maar voor je kind doet je inderdaad wel. Ik bedoel, dat is de liefde dat met niks anders vergelijken is. Punt. Ja.
Je maakt het jezelf denk ik ook niet makkelijk, want je bent een gescheiden moeder, mag ik dat zo zeggen?
Ja.
Dat is toch heavy dan? Nee, is dat niet zwaar? Dingen, je carrière combineren. De ene keer verpleegster, de andere keer actrice. 4 kinderen moeten helpen, groot brengen, toch?
Ja.
Opvoeden heet dat zeker?
Ja, vooral loslaten.
Ja,
ik vind dat een van de prachtige ervaringen. Nu, ik heb wel het geluk dat het goed gaat met mijn kinderen. Hè? Dat het gezonde en denk ik wel gelukkige individuen zijn. En die hun leven in handen nemen. Hè? Ik bedoel, zij hebben het wel het geluk. Dus, maar het is vooral ja, loslaten. Ik merk inderdaad, hoe meer dan ze iets konden, hoe fijner dat ik het vond. En hoe meer dan ze zelfstandig iets beslisten, hoe fijner dat ik het vond. En ja.
Hegel zegt, je moet je kinderen in de rug zien opgroeien. Kun je er iets bij voorstellen? Van je weg.
Ja, ja. Ja, niet te dicht willen houden en vasthouden. En, want ja, dan wil je kneden en wil je te veel ingrijpen. En ik heb niet graag dat ze dat bij mij doen.
Ah, maar ja,
dus ik ga het niet bij een ander doen.
Ik denk dat kinderen soms ook moeten daarvan weerhouden worden. Hè? Van,
ja.
Ja, mama heeft ook haar eigen leven.
Tuurlijk, ja, ja.
Je mag zoals iedereen hier in Bergendal boeken meebrengen. Auteurs of... En dat gaat echt van de meest waanzinnige burleske teksten tot de meest ingetogen poëzie. Je komt met een heel bijzonder werk, vind ik. I will never see the world again. Ik zal de wereld nooit meer zien. Mm-hmm. Aantekeningen uit de gevangenis van Ahmet Altan. Dat is een Turkse journalist die eerst levenslang werd opgesloten. Ze hebben dat dan teruggebracht naar 10 jaar. Ze hebben hem dan even vrijgelaten, weer opgesloten, samen met zijn broer. De aanklacht is eigenlijk dat zijn mening een misdaad is. Hè? Ik bedoel, het is een politieke journalist en in Turkije blijkbaar is dat niet geoorloofd.
Hmm.
Waarom kies je dit boek?
Het is een prachtig boek. Ik ben volledig onder de indruk daarvan. Ik vind het fenomenaal, het gegeven op zich al. Ik vind het heel erg. Hè? Maar ik ga je nu niet uitweiden over de Turkse politiek en dergelijke. Dat is ook niet aan mij besteed direct. Ik ken er ook niet zo heel veel over. Hè? Maar wat mij vooral aangrijpt in dat boek, is de manier waarop dat die... de dingen prachtig verwoord, de taal dat hij gebruikt. Het is een boek van hoop, vind ik.
Desondanks,
hè, dat hij vastzit en niet zal buiten geraken. Maar het is... Waarom is het een boek van hoop? Omdat de kracht van de geest, beschrijft hij zo goed, de verbeelding, de ode aan de... Het is een ode aan de verbeelding. Het gaat over vrijheid van denken. Maar dat ene fragment dat ik direct ga lezen, dat gaat over de tijd. Hè? Hoe beleef je de tijd en de universele tijd naast de verdeelde tijd, de werkelijke tijd. En het kunnen loslaten van de werkelijke tijd geeft een immense vrijheid.
We luisteren naar
Jazeker.
Elise Bundervoet, die gaat lezen als actrice uit Ik zal de wereld nooit meer zien, aantekeningen uit de gevangenis van Ahmet Altan.
Wanneer je de momenten niet van elkaar kon scheiden, plakten ze aan elkaar. Zetten ze op en groeiden. Ze bedolven me als een doorzichtige berg gelei. Ze verpletterden mijn geest, ziel en lichaam, doordrongen mijn neus en mond en verstikten me. Tempus absoluto. De absolute tijd waarvan Newton zei dat hij met een voor mensen niet te bevatten aanhoudende snelheid door het universum voortschreed, was uit het universum weggeglipt. En in deze vergrendelde, stoffige, zieke ruimte kapselde hij me in zonder me ruimte voor ontsnapping te laten. Ik snapte waarom mensen de klok hadden uitgevonden. Waarom ze klokken plaatsten op straten, pleiden, torens. Niet om te weten hoe laat het was, maar om de tijd op te delen en zich ervan te bevrijden. Terwijl de massieve tijd die in een van verbeelding en beweging verstoken leegte op me drukte, mijn longen deed klappen, besefte ik meer intuïtief dan bewust dat ik een nieuwe tijd en klok moest uitvinden.
Elise Bundervoet, actrice, las vooruit Ik zal de wereld nooit meer zien. Van Ahmed Altan, die in de gevangenis zat en zit nog altijd en daar dat boek schreef en buitensmokkelde. Ja, over de tijd, Elise, mij doet het wat denken aan wat je ook Hermsen noemt de Kronos-tijd. Dat is de letterlijk beleefde tijd en de Kairos, de innerlijke tijd. En dat die twee niet altijd, vaak zelfs niet met elkaar stroken. Waardoor je uit onevenwicht geraakt en het idee hebt van ik verlies hier grip op de tijd. Herken je dat zo?
Ik herken dat heel hard, maar ik heb niet zelden het gevoel van ik verlies dan grip op de tijd. Ik vind eerder meerwaarde, die Kairos. Dat zijn voor mij momenten van juist ja, diepte en groei en
innerlijkheid.
En aangenaam vertoeven. Hè? Maar waarom? Dat wil ik wel zeggen. Waarom? Hoe komt het dat ik dat fragment heb gekozen? Omdat als ik het las, dan deed mij dat denken aan mijn werk in de zorg. Ik ga u een voorbeeld geven. Hè? Ik ga het even hebben over wat nu is. Hè? Dus voor mij momenteel is het nu, gedurende een x-aantal maanden al, een bewogen tijd. Een vreemde tijd. Echt een heel vreemde gewaarwording. Waarom? Ik werk momenteel als verpleegkundige, fulltime, in een woonzorgcentrum. Als nachtverpleegkundige. Ik werk 7 nachten na elkaar. En elke nacht is een nacht van 11 uur, waar ik alleen ben. Kunt u voorstellen, heel groot gebouw, 35 bewoners. Ik loop daar heel de nacht van 11 uur, gedurende 11 uur, alleen, in stilte.
Tot 's morgens vroeg.
Ja. Dus een shift van 11 uur. In stilte, 's nachts is het stil, donker, heel de tijd bezig met mensen die slapen, al dan niet. Dat is een ongelooflijk vreemde gewaarwording van de tijd. Ja. Want je hebt die effectieve werkelijke tijd die voortschrijdt, ja. Maar je hebt ook die belevingen telkens. En die afgesloten zijn van de werkelijkheid ook. Beetje toch wel. En dan is het thuiskomen, is het slapen. En dan is het 2 uur vertoeven in een waas. Voor ik terug ga werken. Dus dat is gedurende. Dus ik wil zeggen, het is een heftige periode momenteel.
En dan zeker in deze coronatijden, waar woonzorgcentra natuurlijk ongelooflijk onder de loepen liggen en waar drama's zijn gebeurd.
Ja. Ik heb voor ik nu werkte in dit woonzorgcentrum, heb ik gedurende een aantal maanden gewerkt voor Artsen zonder Grenzen. En dan hebben wij met mobiele teams, moesten wij naar woonzorgcentra gaan, inderdaad, die de hulp vroegen van anderen via Agentschap Zorg en Gezondheid. Dus daar hebben we wel wat dingen meegemaakt en gezien. Nu, ik wou eigenlijk nog heel graag iets zeggen over die tijd, over die in ziekenhuizen, in kamers, in woonzorgcentra, hangt er altijd een klok in elke kamer. Kunt u voorstellen dat je 's nachts, dat je 's avonds laat toekomt, hè? In een vreemde kamer, het wordt donker, er is geen klok, er is niks. Wat betekent dat? Wat is dat voor die mensen?
En dan zie je een klok, terwijl die mensen eigenlijk buiten de tijd leven.
In een andere werkelijkheid, een andere structuur, een andere dagindeling.
Waar moeten ze nog op tijd voor komen? Waar moet ze nog op tijd voor komen?
Ja, maar ook een andere dagindeling. Ik bedoel, een mens zoekt heel snel opnieuw structuur.
Dat is waar.
Want bijvoorbeeld, er is een dame die al maanden, al jaren op eenzelfde kamer ligt. En die eigenlijk niet meer uit haar bed kan, die bedlegerig is. Die af en toe wel eens in de stoel geplaatst wordt. Hè, volledige afhankelijkheid is. En dan zegt ze aan mij, ik ben zo gelukkig als ik wakker word. Elke ochtend ben ik gelukkig en verlang ik naar mijn spiekeloosje. Wauw, denk ik dan.
We gaan luisteren naar Antonio Vivaldi. Het zijn twee broers, spitsbroeders eigenlijk. Boezemvrienden, Giuliano Carmignola op viool en Mario Brunello, cello. En die hebben een prachtig album gemaakt. Gramophone noemt het eigenlijk de absolute summum qua historische uitvoeringspraktijken. Allegro uit het concerto voor twee violen. Heerlijke nieuwe opname van de Accademia dell'Annunziata, een Milanees ensemble met Antonio Vivaldi. Bij mij zit Elise Bundervoet, zij is actrice en verpleegkundige. Elise, je zei het al eerder, je werkte tot voor kort jarenlang op de palliatieve afdeling van Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. En je zegt, als het erop aankomt, als een mens tegen het einde aankijkt, dan is hij op zijn puurst.
Ja, het is te zeggen... Ja, puur... Het is... het woordgebruik is niet altijd evident. Het is dus... ballast valt weg. En... op het levenseinde... is er een extra gevoeligheid... voor het authentieke, voor de echtheid. Façades vallen weg, dat wil ik zeggen.
En hoe zie je dat?
Hoe zie ik dat? Ja. Hoe zie je dat? Dat ondervind je vooral door in gesprekken te gaan en door dingen te, ja, die mensen te horen en te zien. En ik spreek nu wel over, ja, bedoel, het levenseinde op een palliatieve, hè. Bedoel, dat is iets anders als gewoon door een auto loopt of in een oorlog of in dit. Dat zijn mensen die inderdaad op voorhand weten van, kijk, dat gaat zo, het is zo bijna zover. En die dan, hoe ga je dan daarmee om, hè?
Ik kan afscheid nemen.
Voilà, dus dat is een specifieke...
En vertrouwen ze jou dan hele persoonlijke dingen toe?
Dat is eigenlijk... Nu, je kunt het... Het vertrekt allemaal vanuit... een fundamentele basishouding. De zorg die je geeft, hè, palliatieve zorg. Dat is eigenlijk bespreekt over de verschillende pijlers, hè, het holistisch gegeven... Waarbij dat je dan de pijn- en symptoomcontrole hebt. Waarbij dat je de psycho-emotionele begeleiding hebt. De sociale ondersteuning. Hè, en dan heb je inderdaad die existentiële en spirituele factor.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk voor mij... Is dat eigenlijk een beetje het fundament. De bodem, het bouwvlak. Hoe gedraag je jezelf? Hoe sta je zelf in het leven? Hè? Hoe ga je zelf met de dingen om? En van daaruit, als mens, als zijnde mens, kom je in contact met die en anderen die op het eind van zijn leven is.
Ik heb een paar jaar terug had ik een Australische verpleegster te gast, die ook in de palliatieve zorg werkte. 40 jaar lang, een van de eersten eigenlijk in de wereld. Die echt met palliatieve zorgen bezig was. En die had een sorry top 10 samengesteld van wat mensen op hun sterfbed zo allemaal aan zien passeren. En waar ze dus heel erg spijt van hebben. En op nummer 1 stond dat ik niet geleefd heb zoals ik zelf wou, maar zoals anderen dat van mij verwachten. Hoor je dat soms op een sterfbed?
Ja... dat hoor je inderdaad. Het is niet zo dat we eens het grote lijstje gaan aflopen en die vragen gaan stellen aan de mensen. Hè? Ja. Want waar heb je dus bij? Dan nu die, hè? Ja. Nee, dat zou wel heel mechanisch zijn. Dus de ene persoon heeft het daarover en de andere niet. Hè? Ik bedoel, dat verloopt ook heel organisch. Sommige mensen hebben geen behoefte om het daarover te hebben of zijn rond of... Ja, hebben dat op een of andere manier inderdaad met hun familie of met zichzelf in kunnen plaatsen. En, maar soms als, merk je wel dat je als hulpverlener wel kan in bijdragen. En dan, ja, dat wordt wel vernoemd, het spijt gegeven.
Kun je dan nu voor jezelf iets uit leren, bedoel, over het leven als je bij stervende mensen zit? Is dat anders dan de hele dag tussen vier opgroeiende kinderen zitten?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat is voor mij in de palliatieve zorg werken. Ik heb het 5 jaar gedaan. En dat is voor mij een bewustwording geweest. Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik dat heb kunnen meemaken. En ik wil het nog meemaken.
En wat heb je daar dan geleerd?
Het is ontzettend verrijkend. Omdat je... Het heeft mij doen inzien dat het levenseinde niet per se een triestige bedoeling moet zijn.
Ja.
Hè? Dat het niet een zinloos fysiek aftakelen moet zijn. Ik bedoel, met alle respect voor hetgeen dat wel gebeurt. Hè. Ik bedoel, want het gebeuren uiteraard erge dingen en pijnlijke situaties en zo. Ik wil dat absoluut niet negeren of minimaliseren, zeker niet. Maar het heeft mij doen inzien welke ongelooflijke kracht wij hebben. Welke positiviteit dat er is, het krachtige... Dat wij echt een deel zijn van een groter geheel. Dat heb ik ingezien.
Zie je mensen die gelukkig sterven? Of is dat een wat ongepast uitdrukking?
Dat heb ik gezien. Ja, tuurlijk heb ik dat. Ik heb mensen gezien die gelukkig stierven. Of die bijvoorbeeld euthanasie vroegen. En dat het dan uiteindelijk zover was. En die ontzettend dankbaar waren. En ja, ik kan verschillende voorbeelden aanhalen. Maar ik weet niet of dat wij daar echt de tijd voor zullen hebben.
Nee,
bijvoorbeeld, ja, er was een man die ik mocht begeleiden. Of mocht, ja, laat ons zeggen, bij hem mocht langsgaan voor gesprekken. En die man die had een, die was gevallen. Hè? En die had een neurologische, die had een verlamming. En die dus een problematiek waardoor die eigenlijk ja, niks meer ging kunnen doen, bewegen, volledig afhankelijk ging moeten zijn voor de rest van zijn leven. Was een man van in de 70. En voordien kerngezond en zo. En zijn vrouw was overleden en iets ervoor. En die vroeg euthanasie, want zijn situatie was uitzichtloos. Die leed echt wel existentieel. Ik bedoel, die had zoiets van, dit hoeft voor mij echt niet meer. En dus wij werden gevraagd als palliatief supportteam en moesten, ja, dagelijks kwam ik bij die man langs voor een babbel of kort 5 minuten, soms kwartier, soms langer. En dat duurde toch wel even, want die man was niet terminaal, dus dan moet je wel aan bepaalde procedures sowieso altijd voldoen. Het duurde toch wel, ja, uiteraard een maand, eer dat alles rond was. En die keek daar echt naar uit, naar die dag. Het was voor hem eerst een bange periode, of dat het wel zou, ja, lukken of niet. Hè? Of dat alles goed zou verlopen volgens hem en zou toegestaan worden, dit en dat en alles. Nu, dat, hoe langer hoe meer wisten we van oké, dit gaat wel in orde komen, je gaat euthanasie kunnen verkrijgen. En die was zo gelukkig, die keek er zo naar uit, die vertelde, die keek heel veel terug op zijn leven, vertelde iedere dag bepaalde dingen. Af en toe vroeg hij mij van, ga je mee een glaasje witte wijn drinken? Dan dacht ik van, nee, ik ben aan het werken, dat gaat niet. Dus, maar wel bijzitten en ja, en dan merkte ze, oké, ja, die stierf met, laten we zeggen, met een glimlach.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Er zijn andere situaties ook natuurlijk. Maar wat mij altijd gaat bijblijven, de vele keren dat ik de eer had, zo zeg ik het eigenlijk, om aan een sterfbed te staan, want je wordt uiteindelijk wel toegelaten in een heel intiem gebeuren. Hè?
Meest intieme,
dus,
denk
ja,
ik. Hè?
En dat is, het is ook een heel hard aanvoelen van, ben ik wel... Allee, moet ik hier wel zijn?
Ja.
Ben ik overbod? Ben ik niet te veel tot last of dit of dat? Dus je voelt wel heel hard aan van, waar is uw plek? Hè? Dat moet je wel kunnen als zorgverlener. Hè? Dat je niet opdringt of dit of dat. Of waar zijn. Maar de keren dat ik erbij mocht zijn, was, ja, beschouw ik dat eerder dus een vorm van dankbaarheid eigenlijk, dat ik wel heb dan. Hè? Ook wat het leven mij biedt, om daar aanwezig te kunnen zijn, om dat te kunnen zien. Want ik ben... Dat was ook een beetje de reden waarom ik palliatieve zorg wou doen. Ik wil eigenlijk weten wat dat is. Wat is dat? Wat is dat eigenlijk, doodgaan? Van waar komt dat? Wat gebeurt er dan?
Je bent er zozeer door geïntegreerd dat je eigenlijk die twee, dat is fantastisch. Mensen die je bent ook, je bent er waarschijnlijk veel meer, maar in ieder geval de verpleegkundige en actrice samenbrengt. En Peter Terrien heeft daarvoor gezorgd, schreef voor jou, op basis van jouw ervaringen, de dag die komt. We gaan daar zo dadelijk een exclusieve preview van krijgen, of hearing moet ik zeggen. Het gaat over een vrouw die haar terminale geliefde verzorgt. Hij wil haar niet bij zijn aftakeling in de buurt hebben, maar hij kan niet zonder haar hulp. Zou je eens een stukje willen voorlezen uit dat stuk dat je gaat brengen?
Tuurlijk. Oké. Zijn geur in die jas. Hij ruikt nieuw en opwindend. En tegelijk vertrouwd. Het is overweldigend. Ik ruik een sterke, onafhankelijke ziel. Mannelijk. Zachtmoedig. Ik heb ergens gelezen dat wij verliefd worden langs onze neus. Het is onbewust, pure biologie. En dat de geuren worden opgeslagen diep in het emotionele centrum van het brein. En als we ze decennia later ruiken, dan is de herkenning intens. En als onze hersenen ziek worden en aftakelen, blijft dat als laatste misschien over een of andere geur. Die de kracht heeft om zonder woorden een hele episode in ons leven, het gevoel dat daaraan vasthangt, weer helder op te roepen.
Wij beginnen te wandelen. We lopen met de wind in de rug en we wandelen, we blijven wandelen over het lege strand. We kijken niet om en ik denk, het verleden ligt achter ons. We lopen 3, 4 uur, we zeggen bijna niets. We eten in een restaurant, zeebaars. Aan de zee eet je vis, zegt Antonio. We eten vis en drinken dure witte wijn. En het is donker. En de straten van het kuststadje zijn leeg. En ik weet niet eens de naam van het stadje. Die zie ik pas in het hotel. Hij overlegt het niet, dat hotel. Nee, hij neemt me mee. Hij is ernstig, naar binnen gekeerd. Maar hij heeft een permanente glimlach om die geweldige lippen van hem. En ik laat me leiden. We nemen een hotelkamer. Ik vind het spannend. Geweldig. En ik heb het gevoel dat ik wakker ben. Dat ik eindelijk wakker ben. We blijven 2 dagen in die kamer. Hij is lief. We laten elkaar niet los. Overdag doen we de grote ramen open en laven ons aan de frisse zeelucht. Ik zit naakt op het balkonnetje. De mensen zien alleen ons hoofd. Hij is slank en sterk. Met lange ledematen. Primitieve schoonheid, bezige puur. Als een Afrikaanse visser die aan de rand van de woeste branding zijn netten verstelt.
Elise Bundervoet las een verhaal van Peter Terrin, De dag die komt. Het is een verhaal dat hij schreef op basis van de ervaringen van Elise. Elise, even naar het leven, hè, van de dood naar het leven. Je bent een gepassioneerde tangodanseres.
Ja, tuurlijk.
Tango wordt heel vaak geassocieerd met erotiek en zo. Is dat terecht?
Ja.
Oh, ik dacht dat je staalhard ging ontkennen.
Tuurlijk.
Ja, toch wel. Ja,
ja, dus het is net zoals de tekst waarover ik trouwens vlug nog iets wil zeggen. Peter Terrin, echt, die schrijft zo sensueel en sensitief. En die kan zo de zintuigelijke liefde dat er is tussen die twee mensen, hè, waarover dat de vrouw dan ik vertelt, die kan dat zo mooi beschrijven. Het is zo tactiele, inderdaad, de geur, de aanraking en dergelijke. Het stuk gaat trouwens over de liefde. Hè, bedoel, en het afscheid nemen van de liefde, hoe doe je dat? Hè? Ook als dingen niet gezegd zijn geweest, hoe neem je dan afscheid? Dat, hè? Dus zwart, dat was over het stuk. Maar in de tango...
Ook sensualiteit, hè?
Heb je ook die sensualiteit, die... En de grote, daar komen we weer op terug, de verbeelding. Die verbeelding die daar... Dat is trouwens ook in de liefde. Hè. Ik bedoel, dat is ook in de, maar dat speelt zo... Je danst... je danst met iemand anders. En de muziek brengt jullie samen. En in de muziek zij de gedurende uren, of een minuut, of 2 minuten, even ergens anders. Je vergeet de werkelijke tijd. En je zit vrij. Uw verbeelding gaat los.
Je brengt Lajuan D'Arienzo mee. En STS El Rey, dit is de koning. Die Juan D'Arienzo, een Argentijnse tango-muzikant, natuurlijk Argentijn. Hij werd de koning van het ritme genoemd. El Rey del Compas. Waarom nu dit ene nummer?
Ja, omdat... Je zal het horen. Het is voor mij wat tango... Inhoud, het is vuur, ritme, het geeft impact, het is genuanceerd ook. Wat zegt hij ook, D'Arienzo? Wat is dan voor mij? Beat, impact en nuance. En dat is het nummer.
Hallo, La Juan D'Arienzo, de koning van het ritme.
Berg en Dal, met Padone.
En met Elise Bundervoet, zij is actrice en verpleegkundige. Elise, ik heb jou in je hoofd zien meedansen.
Oh, het is prachtig. Het is, oh, ik ben, ja, dat is voor mij, dat is echt voor mij het leven. Echt.
Kippenvel,
dat is,
hè?
Ik vind dat onwaarschijnlijk. En het fantastische daaraan is dat je daarop kunt dansen.
Ja.
Dat is het. Je kunt er naar luisteren, uiteraard, maar je kunt er ook op dansen. En dat is de zaligheid van tango dansen. Want ik ga u zeggen, ik bedoel, je kunt het dus overal, bijna, hè, overal ter wereld, gelijk waar je komt in een stad, dan kijkt je in een agenda, tango-kalender, op internet, oké, daar is een milonga, een dansavond, daar. Je kunt bij wijze van spreken 3 keer per week gaan dansen, om het even waar, tussen aanhalingstekens, ter wereld. En dan, je komt daartoe als vrouw, bedoel alleen bijvoorbeeld, want je hoeft niet per se een danspartner te hebben als je al kunt tango dansen. Hè. En je komt daar dan alleen toe. En dat is een heel fijne wereld, omdat je, het is zoiets, ja, je zit zo wat weg uit de realiteit. Dat vind ik altijd fijn.
En er zijn natuurlijk protocols en afspraken, en je weet...
Ja, je komt daartoe met je dansschoenen en zo, en je weet, hè, je betaalt dan meestal entree en dit en dat, of soms niet. En dan doe je schoenen aan en je drinkt iets en aan een tafeltje zitten. En ondertussen is de DJ al bezig met zijn muziek en zo, en zijn mensen al op de dansvloer aan het dansen. En dan heb je, ja, dus een dansavond bestaat uit verschillende tandas. Hè? En een tanda, dat is een geheel van 3 à 4 nummers. Hè? En dus een opeenvolging van verschillende tandas. Meestal heb je de 2 eerste tandas zijn tango, gewoon tango-ritme. Hè? Dan heb je een tanda met een walsritme. En dan heb je een tanda met de milonga. De milonga, dat is meer, ja, dat is meer de sneller, speelser, ja, minder dat die staccato's dan. En dan heb je dan... Dus dat schakelt voortdurend. En tussen elke tanda heb je een tussenstukje muziek. Dat kan rock and roll zijn, dat kan dit, dat maakt niet uit. Hè. Een kort stukje muziek. Waarbij dat je eigenlijk kunt als danser naar je tafel kunt gaan. Of van partner kunt wisselen of dit. En als je aan je tafel zit of rondloopt met een glas of dit of dat. Maakt niet uit als je niet aan het dansen bent. En er start een tanda. Dan ga je de cabaceo hebben. En dat is eigenlijk een hoofdknik dat je doet. Dus je nodigt iemand uit. Hè. Dat hoeft niet per se de man zijn die de vrouw uitnodigt. Tegenwoordig zijn we die tijd wel voorbij. Mm-hmm. Hè. Kunnen vrouwen ook wel uitnodigen, gelukkig. En dan kijkt je iemand in de ogen, van op afstand of van dichtbij, en je knikt. En ja, je kunt eigenlijk heel veel pogingen doen om die knik niet te beantwoorden. Dat kan, hè. Dat je dus, maar dat is dus de beleefdheid. Dat is eigenlijk een beetje de veiligheid om je niet afgewezen te voelen. Hè, die hoofdknik. Bijvoorbeeld, er is iemand die daar staat te kijken al en die wil dansen. En ik denk bij mezelf van, goh, ik ben nu wel echt moe. Of ik wil even rusten. Of ik wil helemaal nu niet dansen.
Of ik
met
zie
die
gewoon
persoon,
niet zitten.
Hè, bijvoorbeeld, ja. Dan kan ik... niet onbeleefd zijn en bijvoorbeeld in mijn tas kijken of een andere richting uitkijken. En dan weet die persoon van, oké, ze beantwoordt mijn knik niet. Snap je? Dus dat is eigenlijk zo. Maar dat is een hele code, dit en dat. Maar je voelt je wel als vrouw, je gaat daar om te dansen en je gaat terug naar huis en je hebt gedanst.
Elise Bundervoet, wat een passie. Ik stel voor dat we nog even, vooraleer we naar jouw credo gaan, want dat wil ik toch, ben toch benieuwd om dat eens te horen, nog even Kurt Weill en Bertolt Brecht laten horen uit hun operatje Mahagoni. Het is een Havana-song. Hou je van Brecht en Kurt
Weill? Ja, tuurlijk.
Tuurlijk,
ja.
Welke actrice niet?
Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Ich bin aus Havanna. Für ein
Gisela May zong kurzweilen Bertolt Brecht de Havana song uit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Elise Bündervoet, actrice en verpleegkundige, wat is jouw credo?
Wel, dat ga ik nu even voorlezen. Goed?
Oké.
Ja? Een edelman vroeg meester Jacquin: wat gebeurt er met een verlichte man op het moment van de dood? Waarom vraag je dat aan mij? Omdat je zenmeester bent. Ja, maar geen dode.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.